Daarna slaan we Gods woord open bij Jozua 13, waarvan we de eerste 8 versen lezen.
Jozua nu was oud, welbedaagd. En de Heere zeide tot hem, gij zijt oud geworden, welbedaagd, en er is zeer veel land overgebleven om dat erfelijk te bezitten. Dit is het land dat overgebleven is, al de grenzen der Filistijnen en het ganse Gezuri. Van de Sigor, die voor aan Egypte is, tot aan de landpalen van Ekron tegen het noorden, dat de Kanaanieten toegerekend wordt, 5 vorsten van de Filistijnen, de Gazatiet en Asdodiet, de Askeloniet, de Gatiet en Ekroniet en de Avieten. Van het zuiden het ganse land der Kanaanieten en Meara, die van de Sidoniërs is tot Afek toe, tot aan de landpalen der Amorieten. Daartoe het land der Giblieten en de ganse Libanon tegen de opgang der zon van Baal-Gad onderaan de berg Hermon tot aan de ingang van Hamat. Allen die op het gebergte wonen van de Libanon tot aan Misrefoot-Maim toe, al de Sidoniërs, ik zal hen verdrijven van het aangezicht der kinderen Israëls. Alleenlijk maak dat het Israël ten erfdeel vallen, gelijk als ik u geboden heb. En nu, deel dit land tot een erfdeel aan de 9 stammen en aan de halve stam van Manasse, met de welke de Rubenieten en Gadieten hun erfenis ontvangen hebben, de welke Mozes hun lieden gaf aan gene zijde van de Jordaan tegen het oosten, gelijk als Mozes, de knecht des Heren, hun gegeven had.
Voor onze gasten vanmorgen in deze periode bepreken we het boek Jozua. We zijn vanmorgen aangekomen bij Jozua 13. De tekst voor de prediking is vers 6b. Jozua 13, vers 6b. Daar luidt Gods woord. Ik zal hen verdrijven van het aangezicht der kinderen Israëls. Alleen het maakt dat het Israël ten erfdeel vallen. Gelijk als ik u geboden heb. Jozua verdeelt het land. Dat is het thema voor de prediking. Jozua verdeelt het land. Dat doet hij op Gods bevel, met Gods belofte en door het ware geloof. Dus hij doet dat op Gods bevel, met Gods belofte en door het ware geloof. Ik denk dat verschillende onder ons vanmorgen bij zichzelf dachten, dat is oud. Toen we samen met en voor zuster De Roy dankzegging deden, vanwege het feit dat ze 100 jaar mocht worden. Menigeen zal dat hebben gedacht. En dat mag ook. Bijzondere leeftijd, wat weinigen vergund is. Ik denk dat heel weinig mensen zullen zeggen tegen iemand, u bent oud. Dan voelen we al een bepaalde verlegenheid bovenkomen. Kleine kinderen willen dat nog wel eens zeggen tegen hun opa of oma, maar ze worden denk ik dan meteen gecorrigeerd door hun vader of moeder. Dat past niet. Dat vinden we onbeleefd. En ook dat is goed gemeend. Laten we respect en eerbied hebben voor ouders en voor grootouders en onze kinderen dat ook aanleren. Het is wat anders dat God tegen u of jou zegt, jij bent oud. Volgens mij is dit de enige plaats gemeend in het hele woord van God, waar de Heere dat tegen iemand zegt, in dit geval Jozua. Je bent oud, welbedaagd, dat is een andere uitdrukking voor oud, letterlijk staat er, op dagen gekomen. Hoe moeten we deze opmerking van de Heere verstaan? Is dat een constatering, Jozua, je bent oud geworden. Hoe oud Jozua ongeveer was, dat is gissen. Men vermoedt tussen de 90 en de 100 jaar. Jozua passeert de 100 in dit land der levenden, voordat hij het tijdelijke met het eeuwige verwisselt. Moeten we dat zo lezen, dat de Heere dan op enig moment tegen Jozua zegt, Jozua, je bent oud. En dat merk je ook. In je dagelijks leven, Het gaat niet meer zoals vroeger toen je nog jong was. Sommigen kunnen dat nog wel zeggen. Vanavond ontmoeten we Caleb in hoofdstuk 14, die tegen Jozef zegt, ik ben 85 jaar, ik ben me nog zo fris als een hoentje, kan deze strijd met die grote reuzen nog makkelijk aan, en in de naam van de Heere zal ik ze ook verslaan. Maar dat de Heere tegen Jozef zegt, Jozef, je bent oud, ik zie dat het niet meer gaat, het wordt nu tijd ook om die zware last van je schouders af te nemen, en ik zal daar ook voor zorg dragen. Nou, ik denk dat we tekort doen, gemeente, als we zo deze opmerking van morgen die de Heere plaatst tegen Jozua lees. Als een soort voorbereiden op het aflossen van een verantwoordelijkheid of taak. Het is allereerst een triomf die hier klinkt. Uit Gods mond. Want die woorden klinken tegen Jozua en Caleb. Toen vanmorgen de leeftijd van 100 klonk, waren verschillende hier in de kerk of met ons verbonden aan de kerktelefoon, die bij zichzelf dachten, ik ben ook al de 90 gepasseerd. En misschien mag ik ook 100 worden. Als Jozua om zich heen kijkt in het tentenkamp, is er niemand onder de 90. Ook niet onder de 80. De oudste in het leven van Jozua op dat moment zijn 60 of net de 60 gepasseerd. De hele generatie daaronder is in de achterliggende 40 jaar in de woestijn begraven. Als straf vanwege hun ongeloof. Kijk, en als we tegen die achtergrond die woorden nog even op onszelf laten inwerken. Dat God binnen de grenzen van Canaan tegen Jozef zegt, Jozua, je bent oud. Dan klinken die woorden niet dof. Gelaat. En dan horen we daarin ook de toon doorklinken van de dichter. En jong, fris en groen, om te verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotsteen en verlosser. Want Jozua wordt niet ontslagen van zijn taak, hij krijgt een nieuwe opdracht. De opdracht om het land te gaan verdelen. En dat is niet alleen bijzonder, gemeente, dat de Heere zelf daarin ook aangeeft dat dit moment is aangebroken om de verdeling van het land. Terwijl een groot gedeelte van de vijanden nog niet verslagen zijn, we zullen dat zo meteen ook zien. Maar dat de Heer als het ware ook vooruit loopt op de dingen die nog staan te gebeuren. En Jozua daarin dus ook bij de hand neemt. In die opmerking, je bent oud, en het bevel wat de Heere vervolgens geeft om het land te gaan verdelen, leert de Heere aan Jozua om er doorheen te zien. Om hoop op God te krijgen. Je bent oud, maar het leven is niet voorbij. Integendeel, de toekomst, het leven begint zo meteen. Als het land wordt verdeeld en God zijn belofte gaat vervullen. En Jozua het tijdelijke met het eeuwige gaat verwisselen in het besef dat hij binnen mag komen. En het koninkrijk der hemelen mag beërven. Er is nog iets wat opvalt, gemeente, en daar wil de Bijbelschrijver vanmorgen ook heel nadrukkelijk de vinger bij leggen. Namelijk dat hier ook een ander moment wordt gepasseerd. Jaren geleden klonk in soortgelijke woorden diezelfde boodschap toen tegen de opvolger van Jozua, Mozes. De Heere bereidde Mozes voor op het afscheid nemen van het volk. Dat deed de Heer op verschillende manieren door onder andere aan Mozes een opvolger aan te wijzen. De adjudant van Mozes, Jozua, werd door de Heer aangewezen als de opvolger van Mozes. En Mozes gaf ook aan Jozua de laatste instructies. En in het bijzonder dezelfde belofte mee waarmee de Heer meer dan eens ook had bemoedigd. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Woorden die als het ware het fundament waren geworden onder het leven van Mozes. Mozes draagt diezelfde woorden, diezelfde belofte over aan Jozua, die toen op dat moment nog jong is. En wat heeft de Heere dat ook op een heerlijke wijze waargemaakt. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Al waren de omstandigheden niet te vergelijken met die van Mozes, God was dezelfde. In zijn betrouwbaarheid, in zijn almacht en in het bijzonder ook in zijn zorg. Maar hier breekt een moment aan dat de Heere wel tegen Jozua zegt, je krijgt de volgende opdracht, het land verdelen. Maar God zwijgt over de persoon die hem gaat opvolgen. Er is geen opvolger. En dat niet alleen, het valt ook op dat de Heere juist ook vanaf dit hoofdstuk stapje voor stapje zichzelf in het middelpunt plaatst. Het lot wordt geworpen, zo zullen we dat zien een aantal keren, en de stammen worden verdeeld. Het beleid van dat lot is van de Heere, hij werpt het in de schoot van de stammen. Landerijen, de gebieden, de dorpen, de steden die ze vanuit Gods hand mogen ontvangen. Jozua is daarin maar een instrument en hij staat vanaf dat moment trouwens niet meer alleen. Vanuit elke stam is er een vertegenwoordiger, met uitzondering van de stam van Levi, die Jozua daarin bijstaat. Hij trekt terug stap voor stap en de Heere plaatst zichzelf steeds meer op de voorgrond. Nu het volk binnen de grenzen van het beloofde land is gekomen, ontslaat God dienstknechten. Mijn knecht Mozes, mijn knecht Jozua, omdat God koning is over dit volk, binnen dit land. Hij regeert. Het waren uiteindelijk ook maar dienstknechten. Het enige wat Mozes en Jozua moesten doen was luisteren, uitvoeren wat God voorsprak en meer ook niet. Maar nu alles achter de rug is, bijna tenminste, treden deze mensen ook terug en plaatst God zichzelf op de voorgrond en wil hij in het midden van zijn volk wonen binnen de grenzen van het beloofde land. Wat opvalt trouwens is dat de Heere steeds meer ook gaat benadrukken dat hij gehoorzaamd wil worden. En daarin is Jozua ook een voorbeeld voor het hele volk door ook precies te doen wat de Heere hem voorschrijft en voorzegt. Namens de Heere moet hij die stammen bij elkaar gaan roepen. Uit iedere stam moet hij iemand selecteren. De landerijen worden zometeen verdeeld. God schrijft voor en wijst aan wat Jozua moet doen. En laat hij ook aan het volk zien hoe hij binnen dit beloofde land gediend en gevreesd wil worden. Grenzen van het beloofde land worden bewaakt door een teer, nabij, godvrezend leven met God. Dat is de kracht van dit volk. Toen, maar ook nu. Hoe bewaart God zijn kerk en kinderen? We zagen dat verschillende keren oplichten in de achterliggende tijd. Wel door hen te leren afhankelijk te zijn van hem. In zichzelf geen kracht. En daarom de belijdenis. Wij steunen op u. God geeft het bevel om het land te verdelen. En Jozua voert dat ook uit. Ik stipte dat net al aan, gemeenten. De Heere geeft dat bevel op een moment dat het grootste deel van het land Kanaan nog bevolkt wordt door andere stammen. Ze worden ook opgezond in de schriftlezing van vanmorgen in Jozua 1, vers 1 tot en met 6. Verschillende namen en als je die namen gaat traceren op de landkaart van Kanaan, dan krijg je ook meteen een beeld daarbij. Namelijk dat in het noorden van Israël, aan de kust van Israël, dus in het westen, en in het zuiden van Israël nog steeds de Kanaanieten leven en daar de baas zijn. Zij maken in die gebieden uit wat er gebeurt. Al is dan een groot gedeelte van het land veroverd, de randen van dat land, zo wil de Heer ook in dit gedeelte duidelijk maken, randen van dat land, de grensgebieden, worden nog steeds bewoond door de Kanaanieten. En dat heeft twee kanten. Dat geeft aan de ene kant aan hoe machtig Israël is in het verdrijven van dit volk. Van binnenuit worden ze steeds meer teruggedrongen naar de grens. Nog even en dan zijn ze voorgoed verdwenen. Het geeft tegelijkertijd aan ook hoe spannend het is. Want op één kant na wordt het volk Israël omzingeld door Kanaanieten. Die al hebben die forse nederlagen geleden. En dan zijn belangrijke koningen gesneuveld, nog steeds leven. God geeft bevel. Waarom doet de Heere dat? Waarom kan de Heere niet wachten tot het moment dat het hele land bevrijd is? En dat hij dan vervolgens aan iemand anders, of misschien aan Jozua als hij zo oud mag worden, de opdracht geeft om het dan pas te verdelen? Heeft de Heere haast? Kan hij niet langer wachten? In deze weg wil de Heer aan het volk Israël gaan leren wat Gods belofte nu precies inhoudt. God belooft aan dit volk dat zij het land zullen erven. En dat het hun deel zal zijn. En in het bevel dat de Heer aan het volk geeft, lijkt het alsof de Heer niet op de hoogte is van de actuele situatie van dat moment. Namelijk dat een deel van het land nog bewoond wordt door die vijanden. God doet net alsof ze er niet zijn. En in Gods oog bestaan ze ook niet. Waarom niet? Omdat de Heer verzekerd is van zichzelf. Van zijn almacht. Van zijn betrouwbaarheid. Daarom staat er achter dat bevel van de Heer: verdeel het land, niet een komma, een voorwaarde. Je mag het land verdelen, maar wel onder voorwaarden en dan vult u het maar aan. Maar God beveelt het. En in dat bevel schenkt de Heer geen aandacht aan die vijanden die er nog zijn, omdat ze in Gods oog al verslagen en verdaan, verdoemd zijn. Ik heb dat land aan u gegeven. En als ik geef, dan geef ik alles. Ook al zie je het op dit moment niet. En ook al ervaar je het op dit moment niet. En ook al zie je nog grote reuzen in het land Kanaan. Caleb moet ze nog verslaan daar bij Hebron. En al vallen er nog namen die angst inboezemen. Maar God ziet ze niet wanneer hij het bevel geeft: verdeel het land. Daarin ligt iets opgemeend wat kenmerkend is voor het spreken van de Heer in het Oude en Nieuwe Testament. Ik geef één Bijbels voorbeeld om duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik denk even aan het Nieuwe Testament en de geschiedenis van de opwekking van Lazarus. De Heer Jezus heeft dat verschrikkelijke bericht ontvangen dat een van zijn beste vrienden gestorven is. En na verloop van enkele dagen gaat hij terug naar Bethanië. En onderweg, vlak buiten Bethanië, snelt de zuster van Lazarus hem tegemoet. En met dat hij met deze vrouw in gesprek gaat, valt op dat de Heer Jezus nauwelijks ingaat op het overlijden van haar broer. Hij spreekt met haar over het leven. En op enig moment zegt hij tegen Martha: Martha, ik ben de opstanding en het leven. En ieder die in mij gelooft, zal leven. Al ware hij ook gestorven. Mag ik het eens met eerbied zo zeggen? Overtuigd van zichzelf staat Christus hier. En grijpt vooruit over het gesloten graf van Lazarus heen. Op het leven dat van hem is. Zo spreekt God altijd, gemeente. En zo sprak de Heer vanmorgen ook in de bediening van de doop. Ik wil een paar keer met u kijken naar het doopsformulier. Er werd vanmorgen gezegd in het doopsformulier dat wij onze kinderen moeten dopen. Waarom? Omdat God dat verordineert, geboden en bevolen heeft. Daarom moeten we onze kinderen dopen. En dan vertelt het doopsformulier: als de Heere dat heeft bevolen om ons en onze kinderen te dopen, hoe hij onze kinderen beschouwt. Namelijk als erfgenamen van het koninkrijk van God. En ik lees dat stukje. Dat is aan het begin van het doopsformulier waarin wordt uitgelegd wat de Vader belooft, vanmorgen beloofde aan Boas en aan Joas. Ik lees daar: zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen zal aannemen. Nee, dat staat er niet. Aanneemt. En daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. Dat betekende en verzegelde vanmorgen God in het leven van Joas en van Boas. Waarom? Omdat God dat wil. Daarom. Niet omdat Boas en Joas zulke lieve kindertjes zijn, dat zijn ze ook. Maar het zijn wel kinderen van hun ouders. En dus kinderen van Adam. Maar God beval, gebood aan de ouders van Joas en Boas om hun zoontje te dopen. En hij belooft hen als erfgenaam van het koninkrijk van God alles te geven. Omdat hij dat wil. Daarom. Waarom beërft Israël Kanaan? Omdat God dat wil. Daarom. De Heer komt er later nog een keer op terug in het Oude Testament. En hij spreekt dan heel menselijk. En hij vertelt: toen ik mijn oog liet gaan over het aardrijk en al die volkeren zag, was u niet alleen de kleinste en het geringste, maar ook het lastigste volk. Maar ik had en heb u lief. Ik verbond mijn naam. Ik verbond mijn eer. En ik zegde mijn belofte toe aan dit volk, hardnekkig en hardleers. Waarom is het zo belangrijk om te zien, gemeente, voor ons en voor onze kinderen? Dat God dit bevolen heeft. Wel, in de eerste plaats ligt daar een diepe troost voor ouders, die vanmorgen met verdriet keken naar de bediening van de doop. En in hun gedachten teruggingen naar het moment dat ze samen met hun zoontje of dochtertje bij de doopvond stonden. En als ik vraag aan u: waar is hij op dit moment nu? Dan doet die vraag pijn. Waar is hij nu? Losgeslagen misschien wel van God, van zijn dienst en van zijn woord. Doet hij met alles wat hij op dit moment tegen de Heere in doet, iets af van Gods bevel? U stond daar niet bij het doopvond, omdat God tegen u als vader en als moeder zei: ik vertrouw jullie. Jullie hebben het beste met je kindje voor. En daarom durf ik het wel aan. Nee, ik zal. Ik zal. En dan loop je nu vast met je kind. En misschien ook wel met jezelf. Denk aan een oude moedergemeente. Vaak ook bij de doodsbediening komt dat beeld terug in een van mijn vorige gemeentes. Een godvrezende vrouw op latere leeftijd bekeerd. En ze zei: dominee, toen ik de Heere nog niet kende, heb ik mijn kinderen opgevoed met de vorm. En toen ze het huis uitgingen, toen pas leerde ik de Heere persoonlijk kennen. En als ik dan hier in deze kamer zit en ik kijk naar de foto's van mijn kinderen, kunnen de muren wat tegen me spreken. Die muur, en ze wees dan die muur aan, schuld. Die muur, schuld. Die muur, schuld. En het komt allemaal naar mij toe. En daar doe ik helemaal niets van af. Wat kun je soms met zo'n moedeloosheid en verdriet bevangen worden als vader en als moeder. Maar doet dat iets af aan wie God is? Aan zijn bevel. U stond daar toen omdat het moest van God. Zodat u nu God kan aanspreken op wat hij beloofde bij dat doopvond. Dat hij ook de jongen of dat meisje, dat misschien op dit moment helemaal losgeslagen is van de Heere, tot een erfgenaam van het koninkrijk van God heeft aangenomen. En dan mag je de Heer op aanspreken. Op zijn woord. Op zijn belofte. En op zijn eer. Dus nog een andere kant, gemeente. Dan maken we de stap naar het tweede punt. Niet alleen Gods kant. Maar ook onze kant. Als de Heer dit zo bevolen heeft en vanmorgen in gehoorzaamheid, daarop stonden de ouders, als het goed is, hier ook bij dat doopvond. Niet omdat zij dat wilden, maar omdat ze zich verplicht voelden namens de Heer. God draagt dit op en daarom staan we hier met onze kinderen. Heeft dat ook een andere kant, namelijk de kant van ons mens. Wij stonden daar met ons kind in onze armen. En als je dan voor de doop staat en daarachter ligt het leven. Zeker als je meerdere kinderen mag hebben, dan sta je denk ik op enig moment ook wel anders bij het doopvond. Dan kun je het wat meer overzien. Wat staat die kleine te wachten? In wat voor tijd en samenleving groeit hij op? Wat komt er allemaal op onze kinderen, ook de kinderen van onze gemeente af? Al ben je dan zelf geen vader of moeder, je bidt toch wel voor de kinderen van je gemeente. Kijk eens in wat voor tijd ze staan. Wat zien we soms zo weinig? Dat de Heere de erfenis ook echt gaat geven. Wat weten we ons zo vaak omringd? Net als in Israël. In het noorden, in het westen, in het zuiden. Door die Kanaanieten. Wat kan je dat als ouder soms ook aanvliegen? Heere, in wat voor tijd sta ik? Met mijn kind of met mijn kinderen. Maar God beveelt aan Jozua om het land te gaan verdelen, terwijl het grootste deel van het land nog in bezit is van de vijand. En er ligt naar ons toe vanmorgen, juist als je zo vaak daarop aangevochten wordt, ook een hele diepe troost gemeend. Vanmorgen werd het zichtbaar uit gebeeld wat Gods kerk staat te wachten. Er blijft een rust over voor het volk van God. Dat met alles wat er om ons heen gebeurt. En wat voor je gevoel soms zo bedreigend naar je kinderen, je gezin, je huwelijk of naar je eigen leven kan komen. God belooft, ik zal hun dat land geven. Daarom kun je aan de doopsbediening ook je hart ophalen. En omdat de Heer als het ware vanmorgen net deed alsof er geen vijand te zien is. Geen gevaar dreigt. Geen verleiding op de loer ligt. Maar God spreekt vanuit de toekomst tot ons en onze kinderen. En daarom als erfgenamen van het koninkrijk van God aangenomen heeft. We staan aan het begin van een nieuw seizoen, gemeente, ook wat de scholen betreft. Onze kinderen moeten heel veel leren. Ze leren ook omgaan als het goed is met een agenda. En ze leren dan ook vooruitkijken en plannen. Wij als ouders mogen onze kinderen leren om te denken aan de dag van morgen. En de toekomst. Juist de doopsbediening plaatst het leven van ons en onze kinderen in dat licht. Ze zijn geschapen voor de eeuwigheid en niet voor de rampzaligheid. Maar voor de eeuwige heerlijkheid. Allemaal. Dat heeft God met ons en onze kinderen voor. Ik weet dat de werkelijkheid is anders, daar kom ik zo wel op terug. Maar dit staat voorop. Dan kom ik toch even bij u, als ouder of als grootouder. Hoe vaak spreek je nou met je kinderen over de eeuwige heerlijkheid? Over de hemel. Over het leven met God. Over het aanbidden van het Lam. Over het genieten van God. Een opmerking van Guido de Bre in zijn laatste artikel. Het zal toch niet waar zijn dat je zelf met één of meerdere kinderen bij het doopvond hebt gestaan. En je hebt nog nooit met hun gesproken over God, over zijn woord, over de toekomst van Gods kerk, over de heerlijkheid die wacht. Wel gepusht om op school goede cijfers te halen, achter hun broek aan zitten, dat hebben ze ook nodig, meedenken met het oog op hun toekomst, plannen maken, een opleiding. Maar wij voeden onze kinderen toch niet op voor dit leven. Voor het hier en nu. Dit is maar even. De rest duurt langer. Het jaren geleden dat een kindje van 8 jaar oud ging sterven. Een paar dagen voor zijn overlijden riep hij zijn vader en moeder bij het bed. Het jochie sprak zijn ouders aan. Vader en moeder, waarom heeft u mij nooit verteld wat sterven is? Ik ben bang dat verschillende ouders in onze gemeente, en ik vermoed zomaar ook onder de gasten, dat nog nooit met hun kind hebben besproken. Wat sterven is, dat is God ontmoeten. Ook voor kinderen. En daarom is het zo belangrijk, gemeente, dat we dat voorop houden. God spreekt vanuit de toekomst. En wil ons dat leren. En onze kinderen. De Heere geeft niet alleen het bevel. We gaan naar een tweede punt. Jozua krijgt ook Gods belofte mee. Dat leest u trouwens ook in onze tekst. Kijkt u maar even naar vers 6. Daar staat eerst het bevel. Daar staat eerst het bevel in het begin van Jozua 13. God geeft aan Jozua de opdracht om het land te gaan verdelen. Maar in ons vers, wanneer al die vijanden zijn opgesomd, eerst heeft de Heere vervolgens die opsomming gegeven van al die vijanden. En dan volgt aan het slot van die vijanden de belofte. Ik zal ze verdrijven van voor het aangezicht der kinderen Israëls. Wat is dat ook machtig woord, gemeente, wat de Heere hier spreekt tegen Jozua en het leger van Israël. De Heere geeft niet alleen het bevel. Vervolgens noemt hij die vijanden bij naam en hij zegt tegen het volk, en nu is het aan jullie om deze mensen eruit te werken, om mijn bevel uit te voeren en die vijanden om het leven te brengen. Nee, God geeft eerst het bevel en dan zijn belofte. Het is niet trouwens voor het eerst dat de Heere deze belofte geeft. Al eerder in Jozua 3 vers 10 had de Heere dat nadrukkelijk beloofd voordat het volk de Jordaan overtrok. En ook voordat het volk stond aan de grens van het beloofde land Canaan had de Heere dat heel nadrukkelijk gezegd tegen Jozua en het volk. En daarvoor ook tegen Mozes dat hij het land aan hun zal geven. Maar er gaat hier wel een wissel om. Nu de Heere met het volk binnen de grenzen van het beloofde land Canaan is, krijgt die belofte, ik zal het land aan u geven, ook een hele concrete toespitsing. Voor het eerst duikt in het Oude Testament die merkwaardige uitdrukking op, jullie mogen het erfelijk bezitten. En vanaf dit hoofdstuk is het als het ware een refrein, ook in de hoofdstukken die nog volgen in het boek Jozua, erfelijk bezitten. Dan geeft de Heer aan Jozua op dit moment, we gaan de erfenis verdelen. Het testament wordt geopend. Nu jullie binnen het beloofde land Kanaan zijn, ben ik de grote erflater. Ik som de bezittingen op en aan elke stam vermaak ik een deel van de erfenis. Voor de stam van Juda dat deel, Manasse dat deel, Simeon een ander deel, Gad een volgend deel en noemt u die stammen maar op. God geeft deze belofte. Hij gaat de erfenis uitdelen. Met de belofte daarbij, ik zal hen erfelijk dit land doen bezitten. En de vijanden verderven. Dat klonk ook gemeente vanmorgen in het doopsforum, meneer. Ik kijk toch nog even met u naar deze passage. Die we net gelezen hebben. Ik lees het maar. Zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Dan volgen de woorden. En daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. Niet kan. Wil. God wil dit. Vanmorgen heel persoonlijk voor Joas en Boas. God wil dit. Hun van alle goed verzorgen. En daarmee bedoelt het ook voor een manier niet een gelukkig, voorspoedig leven. Maar spreekt het ook voor een manier Bijbelse taal. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk beërven. Alle kwaad, en daarmee bedoelt de doodsformulier het kwaad, van die twee kleine weren. Of het kwade omkeren in het goede. Dat het kruis wat God hun oplegt door hun vrolijk wordt gedragen. Het ontroert me, gemeente, dat de Heere dit belooft voordat de strijd begint met die overgebleven Kanaanieten. En dat God dit belooft aan deze twee kleine kinderen voordat zij het zwaard moeten oppakken. En zoals het dankgebed ons dat voorhield, waar we met de ouders gebeden hebben voor hun kinderen, persoonlijk gaan leren vromelijk strijden tegen de zonde, de wereld, de duivel en zijn ganse rijk. Voordat Boas en Joas, als ze dat mogen bereiken in hun leven, persoonlijk die strijd gaan aanvangen, belooft God aan hun al de eindoverwinning. Maar het lijkt alsof deze kinderen al wederom geboren zijn. Alsof ze al delen in het nieuwe leven. En dan gaat hun brug te ver. De doodsformulier zet er juist mee in. Maar de doodsformulier spreekt vanuit God, gemeente. En God wil niet dat deze twee kinderen verloren gaan. En om hun ouders en ons daarvan te overtuigen, vermaakt de Heere voordat de strijd begint al het testament aan hun. Om hun te garanderen, want dat wanneer ze de Heere persoonlijk leren kennen, het geen misschientje, geen twijfelachtige zaak, maar een zeker weten en een vast vertrouwen is dat de heerschappij van de Satan echt geknakt is. En dat we door die meerdere, die grote Joshua, verlost zijn van die heerschappij. Ik stop heel even, gemeente, en ik stel u een paar vragen. In de eerste plaats deze vraag, en dat komt ook naar mezelf toe. Toen ik bezig was in de preek voor vanmorgen, vroeg ik mezelf op enig moment ook af als vader van een gezin. Wat voor plaats heeft nou de doop in jouw leven? In je gebed als vader, in de opvoeding voor je kinderen. Komt de doop ter sprake, dan is het misschien vaak in die zin van denk erom, je bent gedoopt en daarom mag je daar niet komen. Toch? Maar spreken we, denken we en bidden we vanuit God? En zwakken we dan niet de taal van het doopsformulier af tot zijn kinderen aanneemt? Ons van al het goede verzorgen wil? Of beginnen we dan te redeneren? Ontkrachten we het testament? Zetten we vraagtekens bij de belofte van God die in Christus Jezus ja en amen zijn? Komen we met onze ja-maars? Met onze tegenwerpingen? En proberen we op zo'n manier ons te verontschuldigen voor het feit dat we weinig leven vanuit het besef dat we met onze kinderen op reis zijn naar de eeuwigheid. Die kleintjes van vanmorgen ook op enig moment voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen. En als we dat doen zonder verschrikken, dan is dat alleen maar omdat de Heere betrouwbaar is. Gods belofte. Maak er een stap naar het derde punt. Het ware geloof. Ik stip dat al een paar keer aan, gemeente. Die belofte klinkt niet wanneer de strijd definitief voorbij is. Die strijd is nog aan de gang. Die Kanaanieten leven nog in het noorden, aan de kust en in het zuiden. Israël heeft nog heel wat te stellen. En als we de lijn even doortrekken vanuit Joshua 13 naar de toekomst toe, dan zien we eigenlijk twee lijnen langzaam en zeker ontstaan binnen hetzelfde volk. Er is een lijn die inzet met Caleb, dat zien we vanavond, die de strijd aangaat tegen die vijanden die in het gebied zitten, wat hij door de Heer heeft ontvangen, wat God door het testament aan hem heeft vermaakt. En hij bindt die strijd aan en hij weet die reuzen te overwinnen, omdat Caleb leeft vanuit de betrouwbaarheid van God. En in die strijd alleen maar het wapen kan hanteren van het gebed en van het woord van God. En zo krijgt hij ze op hun knieën. Maar een groot deel van het volk Israël vindt het eigenlijk wel best. Ze worden op een gegeven moment die strijd moe. Ja, en waarom eigenlijk ook niet gewoon in je tent blijven wonen in het gebied dat God je heeft toegewezen? Een goede buur worden met die Kanaanieten. Ze zijn niet meer in de meerderheid. Er dreigt geen concreet gevaar meer. Het zijn eigenlijk ook wel aardige mensen. En langzaam maar zeker zie je dan vervolgens dat hele volk verzanden in oppervlakkigheid en geestelijke sleur. Trek even de lijn vanuit dit doopvond. Onze gemeente bestaat in het najaar 125 jaar. Misschien is het er achterhaald, ik weet het niet, in de kerkelijke administratie. Hoeveel kinderen in de loop van die 125 jaar gedoopt zijn in het midden van deze gemeente. Dat loopt in de honderden. En waar zijn al die kinderen nu? En aan wie ligt dat? Dat een deel misschien moet ik zeggen het grootste deel, met een gedoopt voorhoofd, zonder God, stierf. Of op dit moment zonder God leeft. Ligt dat aan God? Nee, hij was betrouwbaar. Hij meende het net zo oprecht als dat hij sprak vanmorgen tegen Joas en Boas. Ligt dat aan de vraag of die eindoverwinning misschien wel zo zeker is? Wie die vraag stelt, stelt een vraagteken achter het kruis. Opstanding, de hemelvaart, de wederkomst. Nee, de doop wordt bediend vanuit het woord, het is volbracht. Ga dan heen. Dezelfde dopen in de naam des vaders, des zoons en des heilige geestes. Ligt het misschien niet hier aan, gemeente? En dan kijk ik toch met u voor het laatst even naar het dankgebed in het doopsformulier. Laat het u maar even met me mee. Daar staat in dat dankgebed het volgende. Dat zet heel hoog in. Dat begint met God. Er staat, almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt. Het geloof spreekt vanuit de toekomst. Hebt ons en onze kinderen. Hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. En nu komt de belofte. Maar dan in de vorm van een gebed. Wij bidden u ook door hem, uw lieve zoon. Dat gij deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren. Opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden. En in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid. Wat een woorden gemeend. Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid. Die gij ons en onze kinderen, ons allen bewezen hebt. Mogen bekennen. Laat ik het concreet maken. Er werd vanmorgen gebeden voor Joas en Boas. Dat zij in de loop van hun leven bekennen, beleiden. Wat Gods vaderlijke goedheid en barmhartigheid is. Op dat moment wanneer ze voor God voor het eerst door de knieën gaan. Wat Gods vaderlijke goedheid en barmhartigheid was vanaf het begin van hun leven. En wat geeft dat een bittere smaak. Hè? Besef tegen deze vaderlijke goedheid en barmhartigheid gezondigd te hebben. En wie Gods vaderlijke barmhartigheid en goedheid zal zijn. En dan komen de volgende woorden. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde. In het licht van Jozua 13. Vromelijk tegen die Kanaanieten. De duivel en zijn ganse rijk. Strijden en overwinnen mogen. Om u en uw zoon Jezus Christus. Mitschades de Heilige Geest, de enige waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Terugkomend op die opmerking, waar zijn al die kinderen die gedoopt zijn? Ging er niet hier fout, gemeente? Die twee woorden, mogen bekennen, mogen beleiden. dan legt de doop vanmorgen opeens de volle verantwoordelijkheid bij u, jou en mij. Ik kom vanmorgen aan het einde van deze dienst heel indringend die vraag naar je toe. Nou heeft God in het testament het aandeel in het koninkrijk der hemelen aan jou vermaakt. Spreek de doop vanuit de schrift je aan als erfgenaam van het koninkrijk van God. Dan kan het toch niet zo zijn dat er op enig moment gebeurt wat Jezus voor waarschuwde. Dat een kind van het koninkrijk, een erfgenaam van God, buiten geworpen wordt. Er staat niet buiten gehouden, buiten geworpen. Eruit wordt geplaatst. Omdat hij net als die oudste zoon in de gelijkenis van de verloren zoon niet Gods vaderlijke goedheid en barmhartigheid wilt erkennen. Niet wilt belijden dat God echt is zoals hij zegt te zijn. Daarom komt vanmorgen vanuit de doopsbediening gemeente heel aangrijpend ook het woord naar u, jou en mij toe. Wat is er op tegen deze God te aan te roepen? Voor de Heere op de knieën te gaan. Kinderen, leg je hand op je voorhoofd. Smeek God of je hem persoonlijk mag leren kennen. Wat heb je trouwens te verliezen in het licht van de eeuwigheid? Alles heb je te verliezen als je de Heere niet leert kennen. Kijk vanmorgen ook eens naar de rijkdom van Gods woord. Wat zichtbaar werd uitgesteld in het midden van de gemeente. De Heer betuigt het vanmorgen ook onder ede dat deze God ook uw en jouw God wil zijn. En rust, val smeekend neer op de belofte van hem. Ik zal ze verdrijven. Als ik vastloop met de oproep in dat persoonlijke gebed aan het einde van het doopsformulier, vromelijk tegen de zonde, de wereld en zijn rijk zal strijden. Heere, wat breng ik van die strijd terecht? Niets in mezelf. Laten we dan rusten in de belofte van het woord. En God daarin eerbiedigen. Ik zal ze verdrijven. Laten we zo ook hoop krijgen op God. Ook voor kinderen en voor kleinkinderen die met een gedood voorhoofd op dit moment midden in de wereld liggen. De God van de doop is hun God. En daar mogen we op aanspreken. Ook in onze gebeden. Houd aan bij Gods genadetroon. Meer dan eens heeft de Heere bewezen, ook in het midden van de gemeente, dat hij zijn woord wil gedenken. Zijn belofte wil handhaven. Mensen die voor ons onbereikbaar zijn geworden, terug wil brengen in het koninkrijk van God. Amen.